En daarna zal u worden gelezen uit Gods heilig woord, Psalm 138.
Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid en ik zal uw naam loven. Om uw goedertierenheid en om uw waarheid, want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dag als ik riep, zo hebt gij mij verhoord en gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uw monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heer is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan, en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden, en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij volleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uw handen.
De gemeente des Heeren, er zijn mensen die, als het goed met ze gaat, als ze gepromoveerd worden, als ze een betere betrekking krijgen bijvoorbeeld, dat ze van trots naast hun schoenen gaan lopen. Ze gaan op andere mensen neerzien, ze gaan zichzelf beschouwen als beter. En dat is natuurlijk een hele kwalijke eigenschap. Mogen de Heere ons daarvoor bewaren. Dan kun je beter maar denken, jongens en meisjes, aan de Heere Jezus, die een kind nam als voorbeeld. Dat deed hij toen de discipelen er met elkaar over vochten, met woorden dan, wie van hen de meeste zou zijn in het koninkrijk der hemelen. En toen plaatste de Heere Jezus een kind in hun midden. En toen zei hij, als u niet wordt als de kleine kinderen, dan zult u het koninkrijk der hemelen niet eens binnengaan. Vanmiddag gaat het over een psalm waarin dat uitkomt. Het is een psalm van David. David was koning over Israël. Hij had een machtige positie. Hij nam toe in eer en aanzien en rijkdom ook. En toch, David, hij bleef altijd, nou ja, altijd, maar hij bleef nederig. Wanneer er tijden waren, die waren er in zijn leven, dat hij trots werd, dan zorgde de Heere er weer voor dat hij klein werd, afhankelijk, nederig. En dat, gemeente, zien we ook in deze psalm. Dat komt in deze psalm heel duidelijk uit. Psalm 138. Deze psalm kun je in drie delen verdelen. De eerste drie versen, daarin spreekt David, daar zingt hij een loflied, maar geeft hij ook uitdrukking aan benauwdheid waaruit de Heere hem verlost heeft. En dan in de versen 4 tot en met 6, daar maakt David de kring heel wijd. Daar spreekt hij over alle koningen van de aarde, dat die de Heere zullen loven. Dat is het middelste deel van de psalm, 4 tot en met 6. En dan de versen 7 en 8 vormen het slotdeel van de psalm. En heel opvallend is dat dat derde deel van de psalm, de versen 7 en 8, dat die corresponderen met de eerste drie versen. Want in die laatste twee versen spreekt David weer over zichzelf, over het leven met de Heere, en belijdt hij hoe de Heere hem verlost uit zijn benauwdheid, van de toorn van zijn vijanden. En spreekt hij ook zijn vertrouwen uit op de Heere. Nou, zo willen we deze psalm dan met elkaar langs gaan. En laten we deze driedeling in gedachten houden. Dat middelste deel, dat is de kern van de psalm. Die eerste drie versen. Dus dat begint met een lofzang op de naam van de Heere. En je komt dat in veel psalmen tegen. Ik zal de Heere loven. David looft, hij dankt de Heere. En dat doet hij met heel zijn hart. Dus niet maar met de mond alleen, dat hij wat woorden prevelt. Hij is met hart en ziel daarin betrokken. En zegt hij, ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis. En ik zal u in de tegenwoordigheid van de goden psalm zingen. Nou, wie die goden zijn, daar zijn verschillende opvattingen over. Je kunt het ook op verschillende manieren uitleggen. Soms worden er rechters mee bedoeld. Rechters die vertegenwoordigen God op aarde in de rechtspraak die zij doen. Anderen denken dat het hier gaat over engelen, omdat zij voor Gods aangezicht staan. De Septuaginta, Griekse vertaling van de Bijbel, een hele oude vertaling, die vertaalt dit woord goden als engelen. En anderen zijn er weer die denken aan de afgoden, de goden van de wereld, die in werkelijkheid geen goden zijn. En nog weer iemand anders zegt, ja, het zouden ook de machtigen kunnen zijn van deze aarde. De heersers, de geweldigen, die zich als goden wanen. Nou, hoe het ook is, David, die zal zich buigen naar het paleis van de Heere. En wat is dat paleis? Wel, daarbij moeten wij denken aan de tabernakel. In de dagen van David, u weet dat, was de tempel nog niet gebouwd. Dat zal pas door Salomo gebeuren. De tabernakel stond er. Maar David geeft daar wel heel hoog van op. Want in die tabernakel stond de ark van het verbond. En die ark van het verbond werd ook wel genoemd de troon van God. God troont daarop. Dus het paleis, uw heilig paleis. En in de tegenwoordigheid, zeg maar voor de ogen van die goden, van machtigen of wie het ook zijn, zal ik mij buigen voor u, o God. En zo begint David deze psalm. Maar hij geeft ook aan wat hem daartoe beweegt. Want de dienst van de Heere, dat is niet maar iets wat je doet alleen omdat je erbij bent opgevoed, omdat anderen je daarover verteld hebben, of omdat iedereen naar de kerk gaat, maar omdat je persoonlijk de Heere hebt leren kennen. Dat is de echte dienst van de Heere. En dat zien we hier bij David. Want hij zegt, het is vanwege uw goedertierenheid en uw waarheid. U hebt uw naam groot gemaakt op deze aarde. En dat woord goedertierenheid, waar we hiervan lezen, dat wil zoveel zeggen als verbondstrouw en verbondsliefde, liefde en trouw, die de Heere bewijst, niet maar, ja, zeg maar op een grillige wijze, willekeurig, maar op basis van zijn verbond Hij heeft het beloofd. En daarom zal hij het doen. Houd de Heere maar aan zijn woord. Misschien zijn er vanmiddag die zeggen, ja, ik bid wel, maar ik weet helemaal niet of de Heere mij hoort. Ik merk in ieder geval geen antwoord. Nou, dan moet je maar bedenken, de Heere die wil naar ons gebed wel luisteren en hij doet dat ook. Maar dat is niet omdat wij zo goed bidden. Of omdat de Heere in ons enige waardigheid ziet. Maar enkel vanwege zijn genadeverbond. Daar mag je de Heere met eerbied aan houden. En dat wil hij ook. Op grond van dat verbond hoort hij ons gebed. Goedertierenheid, dat is niet een heel bekend woord, geen gangbaar woord in de Nederlandse taal, maar daarin klinkt dat wel door. De goedheid van de Heere. De goedheid en dat vanwege zijn verbond. Sommigen spreken hier over loyaliteit. Nou, daar zit ook die gedachte in. Het loyaal zijn naar iemand, dat drukt een bepaalde verplichting uit. Je hebt je ertoe verbonden. En zo wil de Heere dat ook doen naar ons toe. Hij verbindt zich aan zijn eigen woorden. En daarom mag je ook vrijmoedig bij de Heere aankloppen en bidden, Heere, doe met mij zoals u het in uw woord gezegd hebt. En die woorden die zijn waarachtig. Goedertierenheid en waarheid worden hier samen genoemd en die gaan ook heel goed samen. Want de Heere is een waarmaker van zijn woord. Hij is niet leugenachtig. De Heere zegt nooit van ja, dat heb ik wel gezegd, maar ik doe het toch maar niet. Nee, hij maakt zijn woord waar. Waarheid of trouw, dat ligt daar ook heel dicht tegenaan. Dat hoort bij elkaar. En ik zei net in de inleiding dat het eerste en het derde deel van deze psalm met elkaar correspondeert. Nou, kijk maar in vers 8, daar zie je het, dat David daar zegt. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Hij komt weer op datzelfde punt terug. Hij pleit op de goedertierenheid van de Heere. En dat doet hij om de eer van zijn naam. Want de Heere, zijn eigen naam, hem is daar alles aan gelegen. Zijn naam gaat hem zelf aan het hart. Natuurlijk, dat kan ook niet anders. Want God is jaloers op zijn eer. Zijn eigen naam is er dus mee gemoeid. Wanneer hij zijn woorden spreekt en zijn beloften geeft en zijn verbond sluit. Dan gaat het niet maar om ons mensen, maar dan gaat het om zijn naam. En dan kun je begrijpen hoe erg de Heere het vindt als zijn naam door het slijk gehaald wordt. Of dat nu op een nette en vrome manier is, op een goddeloze manier. Als we de Heere niet betrouwbaar achten. We zeggen van ja, de Heere zegt dat wel in zijn woord, maar. En dan komen we met allemaal bedenkingen. Of dat zijn naam gelasterd wordt en bespot wordt, dat gebeurt heel veel in deze wereld. Dat is krenkend voor de Heere. Moet je maar nagaan. Als je goede naam door het slijk gehaald wordt. Dan ben je op het hart getrapt. Dan wordt je eer gekrenkt. Nou, de Heere, zijn naam. Omwille van zijn naam. Die naam Heere. De God van het verbond. Ik zal zijn die ik zijn zal. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die naam heeft daarop betrekking. Dat gaat ook over de doop trouwens. Want als een kind gedoopt wordt in de gemeente, Dan wordt een kind gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Die ene naam. En die naam die drukt het wezen van God uit. Ik ben die ik ben. Gemeente, realiseren wij ons dat? Beseffen wij dat? Hoe belangrijk die naam van de Heere is voor hemzelf. Maar daarom moet het ook voor ons, moet die naam alle gewicht hebben. Een naam waarop je mag pleiten bij God. En zo maakt de Heere zijn woord groot. Dat wil zeggen, hij maakt zijn beloften waar. En dan laat David zich in het hart kijken. Zoals Gods heiligen in de psalmen zich in het hart laten zien. Als hij in vers 3 zegt dat hij in zijn nood tot de Heere geroepen heeft. En dat hij zegt, de dag dat ik tot u riep, hebt u mij versterkt met kracht in mijn ziel. David heeft het ondervonden. Je bidt niet tevergeefs tot God. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Het is een stukje geloofservaring dat we hier tegenkomen. Geloofspraktijk. Geloof in beoefening. Want geloof is iets anders dan een optelsom of een redenering. Het is beleving. En David weet daar alles van. Toen ik riep, toen hoorde hij en versterkte mij. Gemeente, als David zo deze psalm heeft ingeleid en daar allerlei praktische lessen al in liggen en het leven van het geloof tot uitdrukking is gebracht, dan gaat hij verder. En dan kom je bij de versen 4 tot en met 6. David spreekt dan niet alleen meer over zichzelf, maar over alle koningen van de aarde. Hij zegt, die zullen u, Heere, loven, wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. En zij zullen zingen van de wegen van de Heere. Want de heerlijkheid van de Heere is groot. Alle koningen van de aarde. Je ziet hoe David niet een enge, beperkte blik heeft. Hij zegt niet van, nou het gaat om ons volk, om Israël en al die andere volken die liggen er buiten. Die krijgen niets. Zeker, er zijn ook psalmen waarin we andere dingen lezen. Waarin we lezen over de koningen van deze aarde, hoe zij samenspannen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Maar we lezen ook dit. Het is als een machtige profetie. Alle koningen zullen u loven. David heeft daar niet heel veel van gezien. Er waren wel goede betrekkingen met sommige naburige vorsten, zoals Hiram van Tyrus. Maar er waren ook vijandige volken, de Moabieten, de Edomieten en noem maar op, de Syriërs. Veel heeft hij gestreden met koningen. De Heere gaf hem de overwinning. Maar dit is wat het doel uiteindelijk. Alle koningen van de aarde zullen u, o Heere, loven. David spreekt hier dus over de groten van de aarde. En als hij het heeft over de koningen, dan kun je de volken daar ook in betrekken. Want die komen in het kielzog mee als de koningen God dienen. En zo was dat vroeger, zeker in de praktijk, dan volgde het volk ook. Denk bijvoorbeeld maar aan de Romeinse keizers, dat waren vervolgers van de kerk. Maar er kwam een ommekeer. En de Romeinse keizer Constantijn de Grote werd christen. En wat gebeurde er? Het Romeinse Rijk werd een christelijk rijk. Het werd gekerstend en het volk werd onderwezen in de dingen van de Here. Dat zie je later ook in de tijd van Karel de Grote. Toen hij keizer was geworden, toen wilde hij dat het volk leerde. Het Onze Vader, de geloofsbelijdenis, dat vond hij belangrijk voor hen. En zo zien wij dat volken werden gekerstend. Helaas, vandaag de dag zien we de tegenovergestelde beweging, ontkerstening. Steeds meer landen keren God en zijn gebod de rug toe. En gaan hun eigen wegen met alle schadelijke gevolgen van dien. Wij leven in een hele andere tijd. De tijd van een scheiding van kerk en staat. En of dat veel goeds gebracht heeft, nou, de praktijk laat wel zien dat dat niet het geval is. En daarom moeten we wel blijven bidden voor hen die over ons gesteld zijn. Moeten we ook bidden voor onze overheid, het nieuwe kabinet dat morgen beëdigd wordt. Ze hebben een gewichtige taak. Of ze dat nu beseffen of niet, sommigen wel, anderen niet. En daarom is het belangrijk dat het christenvolk in ons land ook voor de overheid bidt, zoals Paulus ons daar ook toe oproept. We zien het hier in deze psalm, in deze versen. En wanneer zij gehoord hebben de redenen van uw mond. Met andere woorden, de prediking van het evangelie. Dan zullen zij u, Heere, groot maken en dienen en loven. Mochten we dat zien terugkeren, dat ook werkelijk gebeurt. En dan zegt David erbij als een waarschuwing. Kijk, koningen die moeten niet denken dat omdat zij zo machtig zijn en zoveel invloed hebben, dat zij zich alles kunnen veroorloven. Dat ze boven de wet verheven zijn en dat het niet voor hen belangrijk is of zij God werkelijk dienen. Nee, want dan zegt David hier in het zesde vers, want de Heere is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. De verhevene, dat is de hoogmoedige. Dus wat David hier zegt, de Heere is zelf verheven. Hij alleen is God, niemand anders. En die koningen op aarde, hoe machtig ze ook zijn, ze moeten hun plaats weten. Zij zijn in Gods oog niets. Nou, veel koningen, veel machtigen, verbeelden zich nogal wat. En ze laten zich daar weinig aan gelegen liggen. En zo krijg je dictators in de wereld. Maar laten ze zich maar buigen voor de Heere. En bedenken dat er één God is die regeert. En wat doet die God? Hij ziet de nederige aan. Dat wil zeggen, hij ziet die aan in genade. Maar de hoogmoedige kent hij van verre. Die staat op grote afstand van God. God ziet hem niet eens, God passeert hem. En dat heeft David ook in zijn eigen leven geleerd. Er is maar één die machtig is, die groot is. David was koning over Israël. En dat bracht grote verzoekingen met zich mee. Want ook in die tijd regeerden vorsten op een heel eigenmachtige manier. Maar David bleef in de eerste plaats kind. Kind aan het huis van de Heere. Daar ging zijn hart, daar ging zijn verlangen altijd naar uit. En die hoge positie die de Heere hem gegeven had, die maakte hem niet hoogmoedig, maar die maakte hem juist klein en gering. Is dat niet prachtig, gemeente? Nou, dat is genade. Dat is wat genade doet. Hoe meer de Heere je overlaat met zijn weldaden, des te kleiner je wordt. Des te geringer je van jezelf gaat denken. En zo houdt David het ons ook voor, deze middag. En dan komen we bij het derde gedeelte van deze psalm. Het slotgedeelte, de versen 7 en 8. En dan komt datzelfde thema weer terug van het roepen tot de Heere, van de genade van de Heere. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn van mijn vijanden en uw rechterhand behoudt mij. Ziet u, David die zegt niet, ik zal dat wel eens even allemaal doen. Die vijanden, ik zal ze wel ombrengen. Het is steeds u, uw rechterhand, Heere. Zie je, David, die laat zich niet voorstaan op zijn eigen macht. Maar hij weet zich heel klein in de handen van de Heere. Maar dat maakt nu juist de Heere zo groot in zijn leven. U doet het alles, Heer. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid. Nou, misschien heeft u dat wel eens meegemaakt, of jij. Benauwdheid. Je kan haast geen adem krijgen. En dat kan ook in overdrachtelijke zin. Dat de omstandigheden heel moeilijk zijn, heel zwaar. Je wordt benauwd van alle kanten. Waar moet ik heen? Nou, lees dan maar wat hier staat in vers 7. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, dan maakt u mij levend. De Heere blaast als het ware nieuw leven in David, zodat hij het gaat zien. Ja, maar de Heere leeft en hij is er. En dat geeft moed, dat geeft kracht en dat geeft ook uitzicht. Zoals we dat zien in het laatste vers. Daar loopt heel deze psalm op uit. De toekomst. Als David naar de toekomst ziet, is hij vol verwachting. Want hij zegt aan het slot van de psalm: de Heere zal het voor mij voleinden. Ziet u weer? Niet ik zal het doen, maar de Heere zal het voor mij voleinden. Wat zal hij voleinden? Nou, het werk dat hij begonnen is. En daarom weet David, ik mag het gerust allemaal in zijn handen laten. De Heere heeft mij geroepen om zijn kind te zijn. Maar de Heere heeft mij ook geroepen om koning te zijn. En moet ik dat nu zelf allemaal voor elkaar boksen? Zegt de Heere, doe je best nu maar. Nee. De Heere zegt, ik zal het allemaal doen. En die God, gemeente, die leeft nog. Die is nog steeds dezelfde. Hij die u roept is getrouw. Die het ook doen zal. Ziet u? Die het ook doen zal. Hij. Zo is de Heere. En zo schrijft Paulus ook aan de Filippenzen. Dat hij vertrouwt dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat ook voleindigen zal tot op de dag van de Heere Jezus Christus, als hij komt. Geeft u dat ook niet rust? Om in die overgave aan de Heere te leven. Zo nodigt de Heere ons daartoe ook vanmiddag. Om je leven uit handen te geven. Om het in zijn handen te leggen. En niet te doen alsof je het zelf allemaal moet voor elkaar krijgen. Alsof je zelf degene bent die het moet doen. Ja, het is wel waar. Het werk dat wij beginnen, dat gaat de Heere niet voleindigen. Ach, ons werk, heel veel stukwerk is er. Je begint, soms wordt werk je bij de handen afgebroken. Werken die wij doen, zeker als het zondige praktijken zijn. Nou, dan kun je beter maar meteen bidden dat de Heere dat afbreekt. Maar zijn werk, dat zal hij voleindigen. Dat is het werk van zijn verlossing. Het werk van zijn genade in de Heere Jezus Christus. Dat is ontstaan in de hemel. Want het is de Vader die zondaren verkiest. Het is de Zoon die zondaren verlost. En het is de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Gemeente, daar kan toch niks aan verkeerd gaan? Zeker, er komt heel veel tegenop. Niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit, uit ons eigen hart. Maar het werk dat de Heere begonnen is, daar kun je staat op maken. En daar mag je ook om bidden. Heere, wilt u het tot een goed einde brengen? En dat zie je ook in het leven van David, als hij op zijn sterfbed ligt. Dan belijdt hij het. Hoewel mijn huis zo niet is bij de Heere. Ik heb veel gebreken. Ik heb vaak gezondigd. Nochtans, en toch, heeft hij voor mij een eeuwig verbond gesteld. Dat in alles wel geordineerd, wel geordend en bewaard is. Het is vast. Voorzeker, daarin is al mijn lust. Al mijn blijdschap, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. David die ziet nog niet de volkomen bloei ervan, maar dat gaat komen. O gemeente, wat is de Heere toch goed en genadig en getrouw. Moeten wij dat vanmiddag ook niet zeggen? Mag dat niet vanmiddag ook onze conclusie zijn? Als we de psalm zo doorlezen. Wat is de Heere toch oneindig groot. Maar wat buigt hij toch ook oneindig diep neer naar mensen zoals ik. Dat hij naar mij wil omzien. En gemeente, dat is tot slot dan ook de boodschap die vanuit deze psalm naar ons toe komt. Wees nederig voor de Heere, dat allereerst. Wees maar gering in eigen ogen. En nederig voor de Heere. Dat is niet een gemaakte nederigheid. Maar nederig omdat wij ook niets hebben. Omdat alles wat we ontvangen van de Heere is. En dat geldt niet alleen voor de koningen van deze aarde. Maar ook voor gewone mensen als u en jij en ik. Want God heeft nergens een groter afkeer van dan van menselijke hoogmoed. Keer op keer lees je dat in Gods woord. Dat de hoogmoedigen, die worden door de Heere tot de grond toe afgebroken. Hoogmoed, dat was de zonde in het paradijs, waardoor onze eerste ouders gevallen zijn. En er is genade voor zondaren. Dat zijn zij die voor de Heere buigen. Genade stroomt altijd naar de laagste plaatsen. Net zoals het water dat van de bergen afstroomt, naar de dalen gaat. Zo stroomt de genade van God naar de laagste plaatsen. Laten we maar nederig zijn. Gering voor God. In eigen achting. Voor God en de mensen ook. Wees nederig, dat is het eerste. En nog een les die we eruit kunnen halen is deze. Vertrouw op de Heer. Want nederigheid moet ons bescheiden maken, maar het hoeft ons niet bang te maken. Nou, al is de Heer groot en hoog verheven, nochtans ziet Hij de nederige aan, staat er. Christus neemt de zondaars aan. Daartoe is de Zoon van God van zijn hoge plaats in de hemel afgedaald naar deze aarde. Om zondaren te behouden. Daarvoor, kun je je het voorstellen, gemeente, gaf Hij zijn leven aan het kruis. En dat deed Hij niet voor rechtvaardige mensen, zoals de Farizeeërs. Maar voor goddelozen, voor zondaars, voor die tollenaar, voor mensen die het allemaal verknoeid hebben. Die worden in Christus gerechtvaardigd door het geloof. En zo zien we dat de Heere Jezus Christus, in Hem zien wij de goede tierenheid en de waarheid van de Heere belichaamd worden. In het Oude Testament zijn dat nog begrippen die horen bij het verbond van God. Maar in het Nieuwe Testament zien we dat waarheid en genade door Christus geworden zijn. Ze zijn er gekomen, zichtbaar, lichamelijk, in zijn persoon. Ook kan de Heere ons nog duidelijker laten zien. Kan Hij vanmiddag nog dichter bij ons komen, gemeente? Om te laten zien, ik ben u gunstig gezind. En dat ben ik, om Christus wil. Geeft u dat geen vrijmoedigheid, broeder, zuster, om tot de Heere te naderen? Moet je wel afzien van jezelf, van je eigen prestaties, maar mag je opzien naar Hem en het van de Heere verwachten. Maar dan loopt het in ons leven ook hierop uit, waar het op uitliep bij David. Heere, ik zal u loven, omdat u het allemaal hebt gedaan en omdat u het doet en omdat u het zult doen. Uw naam, Heere, moet eeuwig eer ontvangen. Dat doet David, de koningen van de aarde zullen dat doen. En daar worden ook vanmiddag wij toe opgeroepen. Is dat zo? Hoor ik dat vanmiddag ook? Hier een jongere die het met heel zijn hart mag zeggen. Ja, Heere, u zal ik loven. Of een oudere, Heere, u bent nog steeds dezelfde. U hebt mij van jongs af geleid en onderwezen. En nog mag ik van uw wonderen gewagen. Het is toch een rijk leven, dat is een vervullend leven. Zeker, er zijn tegenslagen in het leven en allerlei moeite. Maar dan mag dit toch overheersen. Of zwijgt u nog? Dat kan toch ook? Je hoort het allemaal, je laat het allemaal over je heen komen en je blijft precies die je bent. Dan is wel de vraag, waar is uw mond vol van? Want gemeente, er is geen neutraal terrein. Het is voor of tegen. En wie niet voor Hem is, voor Christus, is tegen Hem. Dan is onze mond vol. Ja, waarvan? Waar is onze mond vol van? Want de mond spreekt uit de overvloed van het hart. Is dan uw mond misschien vol van uzelf? Of vertrouwen wij op de goden van deze wereld, de schone schijn die we in deze wereld zien, het streven naar naar eer, naar aanzien, naar macht, naar rijkdom en noem maar op. Als dat nog steeds zo is, heb ik wel een boodschap vanmiddag. Dan roept de Heer u tot bekering. Want dat eigen ik van ons, dat moet worden afgebroken. Om zo plaats te maken voor de Heer Jezus Christus. Net zoals Johannes de Doper dat zei. Hij moet wassen, hij moet groeien en ik minder worden. O, stel u voor Gods aangezicht. Buig u voor hem neer. Beleid uw hoogmoed, uw zonden. En neem ootmoedig zijn genade aan. Want de Heere is een vergevend God. En wie op hem vertrouwt, die zal de goedertierenheid omringen. Amen.